Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De tuinvogeltelling in januari, de nationale bijentelling in april, de tuintelling, die kun je het hele jaar door doen, net als de waterdiertjestelling, de spinnentelling, die is in september, en binnenkort is het weer de bodemdierentelling. Door het hele jaar worden we uitgenodigd door allerlei verenigingen om op safari te gaan in eigen tuin en beestjes te tellen en lijsten te maken en die door te geven. En daar krijgen we dan ook mooie samenvattingen van. Gemma, jij bent gaan tellen.
Zeker, in Vinkeveen, in de tuin van bodemecoloog Gerard Korthals van Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut voor Ecologie.
En wat gingen jullie precies tellen en waar in de tuin gingen jullie dat doen?
Nou, hij heeft een hele leuke, hij heeft een echte biologentuin, zoals hij het zelf noemt. En ik zei al, bodemecoloog, dus hij is ook zeer geïnteresseerd in bodemdieren. Die hebben wij gezocht. En hè, dat is gewoon een verzamelnaam voor pissebedden, regenwormen, spinnen, naaktslakken, noem maar op. En het leuke aan zijn tuin is, het is aan het water in Vinkeveen. Dus hij heeft een houten vlonder, maar hij heeft ook een moestuin. En dan heeft hij weer een ander soort klein rommelhoekje. En in de voortuin zijn juist iets meer tegels. Zijn buren hebben ook enorme betegelde tuinen juist. Die houden helemaal niet zo van bodemdieren. Maar dat was de mini-jungle waarin wij op pad gingen.
Kijk, ze zijn alweer wat verder weggekropen.
Hier zie je een bodemdetective Gerard, die kijkt tussen aardslag. De planten. Oh ja, je pakt hem gewoon lekker op met je blote hand.
Ja.
Dat is wat mensen ook dan gewoon lekker met je handen in de aarde.
Ja,
Oh ja.
Sommige mensen vinden dat vies. Maar...
Weer even spieken op de zoekkaart. Nou, de naaktslak is duidelijk. Hij lijkt het meest op de rode wegslak, klopt
ja.
dat ook?
Ja, klopt. Kijk. En die zit hier massaal. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je ze nu eigenlijk overal al kruipen. Kijk, daar zit er één.
Oh ja,
daar
ze hebben natuurlijk, het is haast paaseieren zoeken gewoon.
Ik denk alsof jullie een hele leuke middag hadden in die tuin, zo dicht bij de grond.
Ja, ik weet niet of die slakken ook een leuke middag hadden, dat wij ze deden. Want we pakten ze dan ook op en dan gingen we ze in een teltje doen om ze even wat beter te bekijken. En soms onder een vergrootglas. Maar we hebben ze allemaal weer netjes teruggezet ook.
En gedetermineerd, want je had ook een insectenkaart bij je. Die hoorde ik eventjes wapperen in de wind.
Ja, de bodemdierenzoekkaart. Die heeft aan de voorkant een soort eenvoudige versie. Dat je kunt zeggen van, hè, hoeveel poten heeft die? Nou, 0 poten, dan kom je al gauw bij een slak uit. Dus het meeste kun je ook wel een beetje inschatten van tevoren. Maar op de achterkant heb je dan iets meer details met foto's erbij. Ook van veel voorkomende bodemdieren in je tuin. En dan kom je dus aan je kennis van, hé, dit is niet zomaar een naaktslak. Dit is de rode wegslak.
Dat ging er dus vrij serieus aan toe. En dan ben ik wel benieuwd met al die tellingen die we het hele jaar doen in Nederland. Met die liefde waarin we gewoon onze tuinen ingaan en stenen omdraaien en kijken naar de vogels die er zitten. Wil ik wel graag weten. Daar hebben we dan ook wel heel veel aan als wetenschappers en wetenschap geïnteresseerde mensen.
Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Dat al die toewijding culmineert in één groot wetenschappelijk walhalla. Waar we nog jaren uit kunnen putten. Maar ik moet je toch een beetje teleurstellen. Want eigenlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt hebben we helemaal niet zoveel aan die tellingen.
Oh.
Dat is wel tegen.
Wat doen we hier?
Zou een hele korte aflevering kunnen worden zomaar.
Einde van de podcast. Ja. Bedankt. Doei.
Maar eerlijk gezegd wil ik daar dan wel alles van weten over waarom we het dan toch doen. En wat we er dan in ieder geval wel van kunnen leren. En dat lijkt me heel erg leuk als je ons daarin toch aan de hand wil nemen deze aflevering. Ik wil alles weten over waarom het maar niet lukt om daar hele wetenschappelijk bruikbare informatie uit te persen. Ik zit in de studie met jou, Gemma Venhuizen, en ook met jou, Hendrik Spiering.
Hallo.
En mijn naam is Lucas Brouwers.
En waar ik nou benieuwd naar ben, hebben jullie allebei een tuin?
Ja, ik heb er... Dat klinkt luxueuzer dan het is, maar ik heb 3 stukjes tuin.
Drie stukjes. Ja, een voor, achter en een middentuin.
En nog een soort moestuin. Je hele huis is één grote tuin.
Nee, inderdaad een echte voortuin aan de voorkant van het huis. En dan kom je aan de achterkant van het huis, heb je dan weer een tuin. En dan heb ik nog een gebouwtje achter in de tuin. Maar daar ligt weer een lapje grond naast.
Dat... En verhouding tegels-planten?
Wij hebben... ik zou zeggen dat 30% betegeld is.
En hoeveel tuin heb jij?
Ik heb een voor- en een achtertuin. Een klein voortuintje, wat voor alle tegels bestaat. Het is vrij klein. En een schuur die erin staat. En ik heb een achtertuin. Waar vooral planten groeien, valt me op.
Ik heb in mijn huisje in Amsterdam-Noord heb ik een klein postzegeltuintje aan de voorkant. En ook een klein tuintje aan de achterkant. Wat ik zo groen en verwilderd mogelijk laat.
En het klopt wat ik aan het begin zei. Je kunt eigenlijk bijna het hele jaar door kun je, als je dat zou willen, de tuin in en dieren tellen. En word je daartoe uitgenodigd. En dat is toch vaak vanuit een soort biologische verenigingen, van bepaalde vakverenigingen die toch eigenlijk informatie willen hebben.
Zeker, ja. Tuinvogeltelling, dat wordt onder andere door Vogelbescherming, zo van vogelonderzoek ook geïnitieerd. Tegelijkertijd heb je universiteit. Ik zei net al, Gerard Korthals is bij de Bodemdierendagen betrokken. Die werkt ook bij Wageningen Universiteit. Maar je hebt ook IJs Nederland. Het kenniscentrum insecten is bijvoorbeeld actief. En nou ja, spinnen zijn officieel geen insecten. Want die hebben 8 in plaats van 6 poten. Maar die worden ook vanuit IJs worden die dan weer voor het voetlicht gezet.
Dus, die doen ze ook.
Ja, die mogen ook meedoen. Nee, dus er zijn zeker verschillende organisaties en instellingen die tuintellingen. Er is zelfs ook de website tuintelling, wordt ook deels vanuit Vogelbescherming weer onderhouden. En dat is eigenlijk dus een platform voor verschillende soorten tellingen die daarop worden bijgehouden en op worden georganiseerd.
En ik dacht altijd dat wordt georganiseerd omdat ja, die biologen meer willen weten over de natuur. Omdat ze meer kennis willen. En dan confronteer jij mij met het feit dat we er helemaal niet zoveel aan hebben. Ja. Hoe zit dat?
Ja, dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Hè? In hele grote lijnen kun je natuurlijk ook wel zeggen, we hebben er ook wel iets aan vanuit de wetenschap. Maar kijk, het interessante is waar je bij de wetenschap ook op wil letten, is een soort uniformiteit of een soort herhaalbaarheid. En het lastige als je 1 keer per jaar een tuintelling organiseert. Ik heb bijvoorbeeld met Ruud Foppe van Solvon hadden we het over de tuinvogeltelling. En hij zei van ja, ten eerste is het maar 1 keer per jaar. En dat is dan wel een weekend, maar het kan bijvoorbeeld het ene jaar in januari heel stormachtig en guur zijn. En dan laten zich zowel minder vogels als minder tellers zien misschien. Andere weekend kan het juist weer heel, heel mooi en zonnig zijn. Dus je hebt eigenlijk al heel veel verschillende parameters die verschillen van jaar tot jaar. Ook wat de tellers betreft. Want het is niet dezelfde groep tellers die per se elk jaar meedoet. En ook nog eens lastig is dat die tellers daar niet allemaal toe zijn opgeleid. Want het is juist een publieksevenement. Dus iedereen, zelfs iemand die nog geen huismus van een spreeuw kan onderscheiden, zou in theorie mee kunnen doen.
Dus er zit de eerste variatie zit eigenlijk al gewoon eigenlijk bijna ingebakken in het feit dat het jaarlijkse tellingen zijn. En dat je dus maar eigenlijk afhankelijk bent van de omstandigheden op die dag. Die gewoon bepalen wat je ziet en wie er telt.
Ja, dus het is echt een momentopname. En dat verschilt al. Jij noemde net ook even de tuintellingen die je jaar rond kunt doen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld elke week een inventarisatie doen. En dan heb je al veel meer nauwkeurigheid. Ik sprak ook Casper Albers van Rijksuniversiteit Groningen. Hij is statisticus. En hij zei, het zou eigenlijk al veel interessanter zijn als je bijvoorbeeld de mensen in 52 groepjes zou onderverdelen. En dat je elke weekend in ieder geval een groepje van tellers hebt. Maar ja, het lastige is, het zijn natuurlijk toch ook een beetje PR-evenementen. Je genereert juist aandacht door 1 bepaald weekend uit te kiezen van, hey jongens, het is weer nationale spinnentelling.
Ja, en je genereert niet alleen aandacht, maar de motivatie om mee te doen, omdat je hebt het erover met elkaar. Doe jij nog mee met die telling? Als je dat helemaal gaat verspreiden over het land, dan wordt het een soort over het jaar, dan wordt het een soort corvée bijna. Ja. Terwijl als nu is het een soort evenement van, we gaan er met z'n allen op uit en de vogels tellen. En na het weekend kan je het er op je werk over hebben of op de crash.
Hoeveel pimpel mee zat je in je tuin, ja.
Het ene dier is natuurlijk het andere niet. En ik kan nog wel het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees zien. Maar met die bodemdieren waar jij achterna ging, had je al een zoekkaart bij. En nou ja, goed, daar ben ik niet in thuis. Maakt dat nog uit dat gewoon de kennis die bij mensen aanwezig is over dieren zo sterk kan verschillen? Zie je dat terug in de mensen die meedoen en in de kwaliteit, zeg maar, van de dingen die ze rapporteren?
Nou ja, het lastige is dus inderdaad dat je niet helemaal weet wat de basiskennis van mensen is. En Casper Albers zei daarover van ja, stel nou dat een deel van de mensen een spreeuw voor een merel aanziet en een ander deel merel voor een spreeuw. Als dat symmetrisch is, dan maakt het niet zoveel uit, want dan heb je alsnog evenveel geteld. Maar dat kan natuurlijk al enorm verschillen als daar fouten in ontstaan. En ook dan maakt het weer uit hoe groter het aantal deelnemers. Kijk, dan maakt het niet uit als er één fout is per 1000 deelnemers. Oh, ja, oké, prima. Maar als er 1 per 10 al fout zit, ja, dan zit je opeens met 10%.
Maar als ik het goed begrijp, zijn er dus te veel variabelen om voor te kunnen corrigeren. Want je hebt het weer, je hebt de deelnemers die per jaar verschillen, je hebt de kennis. En het zijn allemaal, voor een deel zijn het onbekende variabelen. Want je weet niet hoe goed, tenzij mensen dat moeten invullen. Ik ben een geoefende vogelaar. Ja, dan moeten ze ook weer niet liegen natuurlijk.
Ja, want je kunt dus ook wel een deel inderdaad van die onzekerheid wegvangen door mensen wat achtergrondinformatie te laten invullen. Leeftijd of woonplaats of zo. Hoe meer je van de deelnemers weet, hoe meer je aan de data hebt.
Maar je moet zoveel ruis wegvangen dat je op een gegeven moment eigenlijk geen echte harde informatie overhoudt.
Nee, en dat is dus wel het lastige waar ze mee zitten te worstelen. Van ja, hoe robuust zijn de data? Wat kunnen we nou echt? En kijk, dan kom je toch al snel in hele grootschalige trends die je wel kunt zeggen als er opeens een soort helemaal verdwenen lijkt te zijn. Maar ik wil nog even terugkomen op wat Lucas net zei over verschillende soorten van elkaar onderscheiden. Want dat is ook weer lastig. Alleen al als je bijvoorbeeld aan de bodemdieren denkt, nou ja, dan kun je nog wel zeggen, oh, dit is een slak en dat is een mier. Dat weten de meeste mensen nog wel.
Hopelijk.
Maar dan heb je dus verschillende levels, verschillende niveaus. Op die bodemdieren zoekkaart heb je ook dus aan de voorkant die hele simpele onderverdeling met aantal poten. En je mag ook op dat niveau meedoen. Dat je zo gewoon zegt, ik heb 10 slakken in mijn tuin en 1 daarvan heeft een huisje.
3 daarvan hebben poten.
Maar aan die waarneming heb je natuurlijk weer minder dan als iedereen zou kunnen zeggen, ja, maar ik heb 3 segrijnslakken en 2 tuinslakken enzovoort. Wat ook nog interessant is dat die dieren niet allemaal even makkelijk zichtbaar zijn. Bij de spinnentelling bijvoorbeeld heb je altijd de kruisspin, dus nummer 1. En dan denk je, oké, nou blijkbaar komt die het meest voor in tuinen, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Die is ook het herkenbaarste
natuurlijk. Ja, ik heb Jinze Noordijk, dat is een van de drijvende krachten achter de spinnentellingen, die zei ook van ja, weet je wat het is? De kruisspin, die valt veel makkelijker op. Die hangt daar lekker pontificaal met zijn web. Je loopt er soms gewoon zelfs letterlijk tegenaan. Terwijl een soort als het groen kaardertje, dat is een spinnetje van een paar millimeter groot, goed groen gecamoufleerd, ja, daar loop je zo aan voorbij.
Onbegrijpelijk.
Maar terwijl er misschien meer groene kaardertjes in Nederlandse tuinen zitten verstopt dan kruisspinnen.
Ja, en wat ik ook nog wel leuk vond, wat Jinze zei, is dat soms zelfs de lengte van de deelnemers, dus eigenlijk de leeftijd ook van de deelnemers, kan meemaken. Omdat kinderen die dan vlak boven de grond naar spinnen speuren, die kunnen bijvoorbeeld de herfsthangmatspin tegenkomen. Dat is een spin die weeft een hangmatvormig webje tussen de planten. Heel leuk. Maar de, moet ik het goed zeggen, de venstersectorspin, nou ja, die zit al een beetje tegen het raam aan. Maar die kan voor zo'n kind misschien weer net te hoog zitten.
Dat is meer voor basketballers.
Nou ja.
Maar de basketbalspin wordt die ook wel genoemd.
En dus wat Hendrik zegt, al die variaties van hoe oud de teller is tot wat hij weet, maakt dat de data eigenlijk moeilijk te, om het maar simpel te zeggen, te vertrouwen is die je krijgt. Het is geen, zelfs al heb je informatie uit 1000 tuinen, dan is dat geen goede weergave van wat er in die tuinen voorkomt.
Je kunt natuurlijk een en ander ondervangen met het opstellen van een bepaald protocol. Als je tegen iedereen zegt van jullie gaan een uur tellen, bijvoorbeeld, dan heb je in ieder geval dat al gestandaardiseerd. Want als één iemand 5 uur vogels gaat tellen en een ander 1 uur, weet je, dan is het al helemaal lastig om nog onderscheid te maken. Dus meestal zijn er wel wat van die basisregels waar je aan moet voldoen. Maar zo hebben ook diverse van de organisatoren gezegd van daar kan nog wel wat in verbeterd worden. En dat is ook weer het lastige, want als je te veel regels, te veel eisen gaat stellen, ja, wie gaat er dan nog voor zijn lol zijn weekend besteden aan zo'n telling?
Maar wordt er eigenlijk in de presentatie van die telling en in de werving heel erg de nadruk gelegd op het wetenschappelijk karakter, op het nut?
Nou, nee, het is niet zo dat ze zeggen van, oh, help ons, we hebben jullie gegevens nodig. Het wordt ook wel gewoon gepresenteerd als iets wat leuk is, ook voor jezelf om aan mee te doen. Dus, en wat ik net zei, weet je, het is ook niet dat de wetenschap er helemaal niets aan heeft. Wat ik wel interessant vond was, weten jullie nog het Usutu-virus bij merels?
Ja, dat was een. Ik kan me nog herinneren dat dook ineens op in Duitsland. Kwamen de eerste berichten over dat de merels een beetje versuft zaten en ook dood gingen. En dat, nou ja, er was sprake van een oprukkend vogelvirus bij merels.
Ja, en het interessante is dat juist ook dankzij die tuinvogeltelling in kaart is gebracht. Dat iedereen opeens dacht: hé, waar zijn de merels gebleven? Terwijl de merel normaal toch een vrij veel geziene gast in je tuin is. Dus het kan wel een soort early warning system zijn van het voorkomen van bepaalde ziektes. Of anderzijds kan juist de introductie van een nieuwe soort. Stel, door klimaatverandering komt er opeens een bepaalde soort.
De gier.
Nou, ja, ik denk niet dat dat nu heel veel gezien. Nou, maar goed, laten we die even als voorbeeld nemen.
Ik heb een beter voorbeeld. Want vanochtend bracht ik het babytje naar een kinderdagverblijf. En er kwam een groepje van 5 halsbandparkieten laag door de straat, zeg maar. Schoten ze voorbij in het groen.
Ja, en dat je opeens denkt van, hey, ik heb alleen nog maar halsbandparkieten in mijn tuin. Dus ook de introductie van exoten kan wel worden waargenomen. En kijk, dan is het echt een halsbandparkiet is ook best wel makkelijk te herkennen. En als daar meerdere waarnemingen van binnenkomen tijdens een tuinvogeltelling, dan is dat wel een indicatie.
En er zijn toch heel veel berichten al de laatste jaren over de verdwijning van de mus. Dat zou daar dan ook in moeten kunnen gezien worden.
Ja, dus dat soort grote trends. Dus het is niet zo van, hè, we hebben er niks aan. Maar er zijn wel al die mitsen en maren die ik net noemde, die het lastig maken om echt een heel wetenschappelijk artikel daarover te publiceren.
Maar het is dus eigenlijk niet het hoofddoel van die telling.
Nee, het is wel wat ze met die jaar rond tuintelling, dus echt dat mensen wekelijks gaan tellen. Daar willen ze veel meer. Daar zijn de protocollen ook veel uitgebreider. Maar je kunt je verwachten, iemand die sowieso al elke week meedoet, die heeft een bepaalde mate van toewijding. Die vindt het ook niet zo erg om zich dan ook aan een strikt protocol te houden. Die doet dat misschien ook met de wens om iets aan de wetenschap bij te dragen dan iemand die het gewoon even voor de leuk doet.
Ja, dus je moet eigenlijk als onderzoeker heel goed bewust zijn van de telvaardigheden eigenlijk van je. Eigenlijk heb je met al die tuintellers, je hebt een soort meetinstrument waarvan je weet ook dat het een beetje onbetrouwbaar kan zijn op bepaalde manieren. Dat moet je eigenlijk heel goed in de smiezen hebben om dat goed in te kunnen zetten. Ja.
En ze zijn ook niet naïef hoor. Want ik sprak daar ook over met Gerard Korthals toen we in zijn tuin op safari waren. En hij had het er ook over van ja, het is echt duidelijk citizen science.
Oorspronkelijk was het natuurlijk begonnen gewoon als lolletje. Ik heb dat idee gehad en waar ik tegenaan liep, met name in mijn eigen werk met mijn onderzoek, dat ik gewoon aan heel veel mensen in het veld niet kon vertellen. Wel kon vertellen over aaltjes bijvoorbeeld, maar het niet kon laten zien. En je kan misschien soms gewasschade laten zien, maar niet als je gewoon in het park loopt met je buurman bij wijze van spreken of met je vrienden. En dat is wel eens lastig voor ons. Hè? Dus juist in de overdracht van wat wij aan het doen zijn, kun je niet als bijvoorbeeld een vogelaar gewoon de vogels zien vliegen en laten zien, hey, dat is dit of dat is dat. En dat was ook het idee om die bodemdierenzoekkaart en die bodemdierendagen te starten. Gewoon om de mensen te laten zien wat kan je nou vinden, wat zit er. En stuur ons die gegevens op, want uiteindelijk kunnen we daar ook echt iets mee doen. En dus aan de ene kant is het gewoon meer draagvlak en interesse creëren voor ons vakgebied. Dus dat is een belangrijke doelstelling van de bodemdierendagen. Maar daarnaast, en dat begint steeds belangrijker te worden. Proberen we ook steeds meer data binnen te krijgen. En daar kunnen we ook echt citizen science projecten mee draaien.
En dan vooral de soorten samenstelling in de tuinen. Of dat je ook kunt koppelen aan bijvoorbeeld de aantal plantensoorten en bodemdieren.
Ja, ja. Het gaat natuurlijk om grote trends. Hè? Want eigenlijk speelt hier dat een deel van de data is soms wat minder betrouwbaar. Hè? Want ja, sommige mensen kunnen het minder goed het zoeken en het doorgeven dan anderen. Dus je hebt een bepaalde onbetrouwbaarheid. Je bent afhankelijk van hoeveel meer data er ingestuurd worden, hoe beter wij het onderzoek kunnen doen.
Dan kun je die ruis een beetje wegfilteren van of iemand een goede teller of niet is.
Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, we hebben nu meer dan 1000 inzendingen. Officieel.
Over die 6 jaar, of over de afgelopen 5 jaar dan verspreid.
Ja, ja, dus uit die data elk jaar kunnen we echt wel grote trends halen. Als bijvoorbeeld, vorig jaar was het een heel droog jaar geweest. En net in onze periode was het heel erg nat. Dus omdat het rond oktober vorig jaar was. Dus we konden aan sommige diergroepen zien dat het heel droog was geweest. Aan de resultaten. Maar we konden ook zien dat voor sommige diergroepen de regen net weer op tijd was gekomen. En dus er weer een herstel had plaatsgevonden.
Ja, dat citizen science is ook een begrip natuurlijk. En niet alleen voor biologen, maar het wordt ook. Ik ken voorbeelden van je kunt ook zoekplaten uit het heelal bijvoorbeeld thuis gaan bekijken.
Kraters op Mars, grafheuvels op de Veluwe.
Ja, er was toch ook een Nederlandse juf die had een of ander object in de ruimte ontdekt.
Hannie's voorwerp heet dat nu officieel. Maar dat is natuurlijk wel met. Ik denk toch de voortschrijdende digitale technologie is het makkelijker om informatie naar burgers te sturen en ook weer dingen terug te krijgen.
Dus fijnstoffilters op je telefoon.
Dus er zijn heel veel van dat soort projecten geweest. En dan ben ik wel benieuwd van een Marsfoto. Daar heeft een onderzoeker misschien al een bepaalde vraag bij. Weet je wat, die wil kraters inderdaad misschien in kaart brengen of kijken of er bijzondere dingen zijn. Maar is de tuin als plek wel zo interessant? Want het is het is een stukje grond dat we helemaal zelf hebben ingericht. Sommige mensen leggen er tegels in en zetten er een schommel in en een konijnenhok. Ik bedoel, is daar überhaupt wel iets te halen voor biologen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Want het leuke van de tuin is wat het heel interessant maakt, dat het zo'n ontoegankelijke plek is voor een buitenstaander. Ik bedoel, je kunt als bioloog op heel veel plekken veldwerk doen. Hè? Duinen, heide, bos, noem maar op. Maar je kunt niet zomaar over iemands hekje klauteren en daar een schep in de grond gaan steken.
Dat is heel grappig. Toestemming. Ik heb nog nooit over mijn eigen tuin nagedacht als een ontoegankelijke plek. Omdat ik er zelf
maar toch zou je wel gek opkijken als er opeens 2 biologen. Jij misschien nog niet eens zo, maar dat.
Nee, ik, nu het zo zegt, snap ik dat het voor de wetenschap natuurlijk een soort blinde vlek is.
Ja, dus dat is. Laatst heb ik ook een stuk geschreven over hoornaars in Nederland. Hè, dus van die hele grote wespen. Dus sprak ik ook Theo Zegers van IJs. Kenniscentrum Insecten. En die zei van, ja, we hebben toen wel bij wat mensen aangebeld, omdat we wilden kijken naar hoornaars bij hen in de tuin. Dus het kan wel, maar je moet wel een drempel over.
Letterlijk.
Ja, en je moet heel veel drempels over natuurlijk, want de gemiddelde tuin is misschien 10 meter diep en 4 meter breed of zo. En ja, dan heb je maar een klein stukje. Dus als je een beetje volume wil hebben, dan moet je heel wat hekjes open doen natuurlijk.
Ja, nou, het is wel leuk zo'n inkijkje bij mensen thuis. Maar niet iedereen zal willen meewerken. Dus dat is fijn. Weet je, elk inzicht dat je krijgt, dat je terugkrijgt uit deze tellingen, is al een meerwaarde. Dus dat is heel erg fijn daaraan.
En is het wel, kunnen er interessante dieren in voorkomen überhaupt? Weet je, wat ik de tegeltuin noem, weet je, want dat lijkt me nou niet echt per se een plek waar je als.
Dat is ideaal voor mieren natuurlijk, lekker warm daaronder.
Ja, dat is wat jij. Mieren die kunnen daar wel goed gedijen. Maar het is wel interessant wat je noemt, want Gerard vertelde me ook, zij verdelen het ook onder in verschillende biotopen. Je kunt zo'n groene biologentuin hebben als Gerard, of juist meer een moestuin, voedselbosachtig iets.
Als je biologentuin zegt, dan stel ik mijn tuin voor met toch veel onkruid misschien, of in ieder geval waar de boel een beetje de boel gelaten wordt.
Zo noem ik zelf mijn tuin ook graag. Ja, dat is fijn. Hè? De bodemdieren die zijn dol op rommel in de tuin. Nee, maar
ik heb ook een biologentuin.
Maar met zo'n tegeltuin, dat is ook een woestijn. Maar het lastige met tellingen is dat je, vermoed ik hoor, een beetje een vertekend beeld zult krijgen. Want mensen met een onderhoudsarme tuin, zoals het ook wel wordt benoemd. Ik heb in Vinkeveen ook eentje gezien. Nou ja, dat is dan tegeltjes bovenop. En die tegels die zitten weer in een betonlaag. Dus dat is echt heel ondoordringbaar voor bodemdieren die naar boven of naar beneden willen. Die mensen die hebben toch denk ik ook wat minder met al dat bodemleven. En zullen misschien minder snel met zo'n tuintelling mee gaan doen. Dus ja. Je krijgt wel meer terug vanuit de biodiversere tuinen dan vanuit die betegelde
woestijnen. Maar daar kan je weer voor corrigeren natuurlijk.
Ja, maar ook daarom is het dus wel belangrijk om dat aan te geven in je telling. Wat voor tuin heb je? Hoe ligt die bijvoorbeeld ook? In schaduw, zon?
Maar volgens mij is er ook nog een grotere trend gaande met die tuinen. Want volgens mij zijn die tuintellingen, als ik het me een beetje in mijn eigen geheugen graaf, nu zo'n 15 jaar bezig of 10 of zoiets. En dat is ook volgens mij heeft ook te maken met een wending in het denken over de stad. Dat vroeger de stad als een steenwoestijn werd gezien in het algemeen. En de natuur, dat was bij wijze van spreken de Veluwe of de Waddenzee, dat was echt de natuur. Maar sinds er ook vossen leven in Rotterdam. En het komt steeds meer aandacht voor de wilde natuur eigenlijk. In de culturele stad, in de mensenwereld. Ja. En er blijkt dus, en dat is vind ik zelf het leukste van die tuintellingen, dat er dan dus zoveel variëteit kan zijn, en vooral bij bodemdieren, waar je nog nooit van geweten hebt. En insecten, er zitten dan ineens 3 soorten kevers in je tuin. En vroeger was daar volgens mij ook in de wetenschap veel minder belangstelling voor.
Maar wat jij nu zegt eigenlijk, dat je ook voor jezelf gaat er een nieuwe wereld open als je ontdekt dat er alleen al tientallen soorten pissebedden bestaan. Ja, dan hoef je niet meer op safari naar Afrika.
En is het zo dat dat daar dus wel interessante, ik bedoel, wordt er wel eens een unieke kever gevonden of een slak waarvan iedereen dacht, nou dat die nou in de tuinen zit, dat hadden we nou nooit gedacht.
Ik heb nu niet direct een soort paraat waarvan dat is gebeurd, maar dat kan natuurlijk zo gebeuren dat het schat zoeken is van hey, ik heb het gouden dier gevonden waarvan niemand ooit had verwacht dat hij in tuinen voor zou komen. Het lastige daarbij is weer dat je ofwel enige achtergrondkennis moet hebben van hey, dit is die en die soort, of dit is een soort in ieder geval die niet op de zoekkaart staat. Of misschien een hele goede app op je telefoon, want dat kan je ook nog helpen.
Maar volgens
natuurlijk
mij komt het ook niet van de, het is zeg maar die echte, die diepe kennis van de stadsnatuur. Die komt volgens mij gewoon van biologen die ineens op straat een plantje zien waar ze niet van vermoed hadden dat het, want dat soort verhalen zijn er wel.
Nou, en weet je wat het leuk is? Er zijn ook wel tussenvormen waarbij dan een ervaren bioloog bijvoorbeeld met een groep enthousiaste leken op pad gaat, op excursie. Je hebt bijvoorbeeld Taxon Expeditions in Nederland. En die gaan doelgericht onder andere het Vondelpark in.
Om een grotere landrover rijden ze daar dan naartoe.
Ja, alle picknickende toeristen die kijken angstig op. Nee, maar daar is dit jaar onder andere al een nieuwe sluipwespsoort bij ontdekt. En ook een kever en die is naar de Beatles vernoemd.
Dat is wel toepasselijk om een kever naar de Beatles te noemen.
Ja, nou heb ik weer zijn naam niet beraad.
Maar dat krijg je als je het publiek natuurlijk vraagt om naamsuggesties.
Ja, ook dat is een manier om mensen erbij te betrekken. En het leuke is, ik weet niet of jullie de website waarneming.nl kennen.
Daar kom ik wel eens tegen. En ik sta soms op het punt om iets in te voeren zelfs. Het is
maar je hebt het nooit gedaan.
Nee, ik heb het nooit gedaan. Omdat op het moment dat je een beetje gaat aanmelden, vragen ze best wel serieus van, gaan ze doorvragen, ja, hoe lang was die vogel dan? Of was het een mannetje of een vrouwtje?
En dan
voel ik me niet kenner genoeg om daarin door te gaan. Maar het is een leuke site. Gewoon een hele grote Excel-tabel is het eigenlijk, met alles wat iedereen ziet.
En laatst hadden ze de, ja, Lucas, jij weet het volgens mij al, hoeveelste waarneming is doorgegeven, denk je, Hendrik?
10 miljoen?
De 75 miljoenste telling is laatst doorgegeven. Ja. Dat is toch wel mooi. En ja, je hebt natuurlijk allemaal initiatieven. Radioprogramma Vroege Vogels heeft de Venolijn, waarop mensen waarnemingen kunnen doorgeven.
Ja,
Natuurkalender, die registreert dan de eerste waarneming van een bepaalde soort in het jaar. En het leuke is, dat is natuurlijk ook wel door de opkomst van internet, ook door de opkomst van apps waarmee je dan weer kan determineren, maar ook automatische camera's zullen in de toekomst misschien wel een deel gaan overnemen.
Maar is het zo dat, want we hebben bekeken dit een beetje vanuit de wetenschap en constateerden van ja, dat is nog best wel moeilijk om daar data uit te krijgen. Maar wat me zo treft is aan die Gerard Korthals, die zegt ook aan het begin van ja, het begon ook als een lolletje. Tussen haakjes een beetje softe doelen om mensen kennis te laten maken met bodemdieren bijvoorbeeld. Dat speelt toch ook wel. Ja, dat is toch wel die andere helft van waarom die tellingen er zijn. Misschien. Ja. Maar dat is natuurlijk. Ja, als je er met die koude blik gaat kijken van hoeveel publicaties levert het op, dan staat er onder de streep misschien niet zo heel veel. Maar van dat andere, weet je, van dat softere doel, dus vraag ik me dan af van kun je dat nog ergens in meten of is dat lastig?
Nou, een lolletje is zeker niet onbelangrijk daarin ook. Hè? Want wat Hendrik net al zegt, van ja. Je gaat toch met een andere blik naar je eigen tuin kijken als je opeens weet dat al die verschillende dieren erin voorkomen. Herinneren jullie onze soortenpodcast? Dat was nummer 35 van Onbehaarde Apen in een grijs verleden alweer. Maar daar hebben we het ook gehad over het herkennen van soorten en het benoemen van soorten en wat dat met je doet.
Ja, mij valt op dat de doelen van die tellingen, die worden natuurlijk betaald door stichtingen en subsidies. En daar zit dan eigenlijk dat kleine wetenschappelijke doel. Dat zit er natuurlijk ook wel een klein beetje in. Maar het doel is vooral het creëren van natuurbewustzijn. En het doel van die natuurbewustzijn is dan ook weer om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Want er blijkt uit onderzoek van de laatste jaren dat hoe meer mensen de natuur in gaan, dat komt natuurlijk ook omdat ze dan bewegen, maar dat wordt er vaak ook weer voor gecorrigeerd, hoe beter het voor hun gezondheid is. Het blijkt ook als mensen zo simpel als ze op een blinde muur uitkijken, of op een autoweg, of op een stuk natuur in het ziekenhuis. Met een stuk natuur herstellen ze sneller. Er is iets magisch.
Ja, het groen effect.
Het groen effect. En ja, het laatste woord is daar natuurlijk nog niet over gezegd. En er is ook het effect van natuurbehoud. Wat heel diep in dit soort initiatieven ligt, is het idee, wat ook wel zal kloppen, dat hoe meer je betrokken bent bij de natuur in je eigen tuin, hoe vaker je positief over de natuur zal denken en dus bijvoorbeeld je zal inzetten voor behoud van een stuk park of politiek actief zal zijn. En dat heeft natuurlijk ook met klimaat. Dan krijg je die hele politieke pilaar die daarop staat. En dat is natuurlijk ook het doel. Maar het grappige is, ik heb een paar van die, er is de laatste 10, 15 jaar is er heel veel onderzoek naar hoe gaan mensen met hun tuinen om? Want die, juist om deze ideeën. En daar zit wel iets grappigs in, omdat die psycholoog en bioloog die daarnaar kijken, die zien dan dat de manier waarop mensen met hun tuin omgaan eigenlijk heel anders is dan in die officiële doelstellingen eigenlijk bedoeld wordt.
Helemaal niet zo voor natuurbehoud of wat dan?
Nee, het is vaak een sense of ownership, een gevoel van meedoen met de buren. Het blijkt ook dat de manier waarop mensen hun tuinen inrichten wordt heel erg bepaald door wat in de buurt gebruikelijk is. Dus er zit heel veel traditie in. Er is natuurlijk een enorme groei in het zelfkweken van groenten. En ik zag ook onderzoeken. Gek genoeg zijn er heel veel van die onderzoeken in Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland. Dat kan toeval zijn. Maar ik weet niet waarom eigenlijk. Maar daar blijkt dan uit dat de meeste mensen die tuin doen dat om economische redenen. Een groentetuin. En omdat het lekker goedkoop is. En je hebt wat te doen. En vaak de familietraditie is dan alles bepalend. Er is dan een groep die dat doet om food, fashion en eco-bewustzijn. En die zijn dan ook vaak het fanatiekst. Maar de grote groep is ja, bijna ongrijpbaar voor officiële instellingen. En dat is zo leuk met die tellingen, vind ik. Dan proberen ze dat toch een beetje bij elkaar te brengen.
Ja, want die bodemdieren is wel het leuke. Die hebben ook weer een positieve invloed. Als je bijvoorbeeld een moestuin wil onderhouden, dan is het fijn als die bodem goed doorluchtig wordt gemaakt door de regenwormen. Als die bodemdieren al het afgevallen blad een beetje verwerken tot compost. Dus ze helpen je ook bij het bereiken van die economische waarde.
Maar ik denk dus dat de meeste mensen meedoen. Daarom zou ik zelf ook meedoen. Gewoon om het gevoel te hebben om je eigen tuin beter te leren kennen. Omdat dat een soort cultureel psychologische verrijking is van je
van jezelf,
van je eigen
je
wereld.
Tuin is
eigenlijk
een extensie van jezelf.
Ja.
Nou.
Ja, en je richt dus een, eigenlijk wat je zegt met de tuin met om bepaalde redenen in. Ik weet zelf bijvoorbeeld thuis heb ik nu een gazon aangelegd, want ik heb een kleintje. Dat is leuk. Kan er overheen lopen. Toch een border met wat planten, want dat vind ik dan toch wel weer mooi. Het hoeft niet alleen maar gras en tegels te zijn. En nog fruitbomen die erin stonden, die vind ik hartstikke fijn. Maar wat je dus eigenlijk zegt, Hendrik, en jij ook een beetje, Gemma, is van door je te kijken naar die wereld die er ook ligt. Het is net alsof je een andere laag over je tuin, een andere laag van de werkelijkheid zichtbaar wordt. Kan ik het zo een beetje noemen?
Het is zeg maar zo als je ook ineens, als je in Friesland bent, de sterrenhemel heel anders gaat bekijken. Omdat daar gewoon veel minder lichtvervuiling is. Dus je wereld wordt groter. En
als je op jurken gaat.
Ja, nou met die, je hebt natuurlijk een groot verschil tussen die vogels. Daar kan je gewoon vanuit je hangmat naar kijken. En die insecten, daar moet je echt naar zoeken natuurlijk.
Ja.
En ik heb het zelf ook wel eens een tijdje gedaan. Nadat ik ook een stuk over mieren had geschreven. Dacht ik, god, gek eigenlijk. Ik weet helemaal niks van insecten in mijn eigen tuin. En ook in het bos waar ik vlakbij in de buurt woon. En als je dat dan zonder enige dag of schema wat je dan van een stichting hebt gekregen. Maar met een boekje en een stuk wit A4 papier of een tak slaat, kijken wat voor insecten eruit vallen en kijken.
Dat
verrijkt je leven, omdat de complexiteit van de omgeving waar je woont is groter.
Nou, en daar wil ik nog wel aan toevoegen, want dat vond ik ook leuk in het bijzonder met de spinnentelling. Hè? Want Jens Noordijk die zei ook van een van de doelstellingen daarbij is om de spinnenangst van mensen te laten afnemen. Want het is ook onbekend maakt onbemind. En dat geldt zeker ook bij spinnen. We hadden net nog vorige week hadden we nog een stuk in de krant over dat zelfs entomologen, dus insectenonderzoekers, die zijn bang voor spinnen soms.
Ja, die vonden dat ze te veel poten hadden.
Ja, dus 6 poten is oké, maar 8 poten niet. Maar als je erin gaat verdiepen, als jij opeens zo'n leuke herfsthangmatspin of een huiszebraspin tegenkomt, dan kan het ook zijn dat die angst afneemt. Dat is alweer fijn. Voor de spinnenteller zelf is toch een bijkomend voordeel dat als mensen meer spinneninteresse krijgen, krijgen zij wel meer data binnen. Want er zijn maar pak wel iets van 10 mensen die professioneel spinnen tellen in Nederland.
Ja, maar dat zat ik ook aan te denken. Want er werd net een beetje laatdunkend. Er zijn maar 100 mensen, geloof ik, die spinnen tellen. Maar dat zijn er dan toch 10 keer zoveel als dat er anders überhaupt naar die spinnen zouden kijken.
En stel je voor dat er nou een kind is dat door die spinnentelling opeens later arachnoloog wordt. Dan heb je ook weer een mooie bijvangst. Dan heb je wel de toekomst van de spinnenwetenschap veiliggesteld dankzij zo'n telling.
Klassieke outreach van om die... Want waarom zou je als ik het nou een beetje hard vraag, waarom zou je überhaupt de angst voor spinnen willen verminderen?
Omdat spinnen ook hele nuttige dieren zijn. Alleen al omdat ze bijvoorbeeld weer muggen wegvangen als je niet van muggen houdt.
Ze worden natuurlijk vaak doodgeslagen omdat mensen bang voor zijn.
Ja, en het is ook fijn als je mensen minder bang in het algemeen kan. Maar toch,
misschien
is hun levensgenot wordt er ook wel door verhoogd.
Volgende week de slang.
Een beetje utilitair gedacht is het gewoon minder angst is beter voor onze collectieve gemoed.
Dus zowel beter voor de mensen als voor de spinnen des kinderen.
Ja, precies. Ja.
Maar wat je nu zegt over spinnen, wat voor mij zelf heel veel heeft uitgemaakt, is dat ik een paar keer grote foto's heb gezien van springspinnen. En dat zijn kleine spintjes die geen web bouwen, maar ik vind ze altijd als een soort maanlandertjes eruit zien met heel veel ogen aan de voorkant.
Ja, dat is die huiszebraspin ook.
Ja, en die zien er van dichtbij zo mooi uit. En de keren daarna dat ik zo'n springspin zag, gewoon dat ik het herkende, en dan kan ik ze niet op soort identificeren, maar kan zien, dat is een springspin. Ik heb daar wel een... Dan denk ik ook aan die grote foto's. En dan vind ik het gewoon een mooi dier tegenwoordig. Ja,
tip voor iedereen met spinnenangst. Zoek zo'n springspinnenfoto.
Het lijkt wel een hele stap voor iemand met spinnenangst.
Okay. Maar dus inderdaad, ik neem geen verantwoordelijkheid op me als het niet werkt.
Als je die tip dan toch hebt, kijk niet alleen een foto, maar die springspinnen maken ook hele mooie paringsdansjes soms, waarin ze verschillende kleurtjes...
Nou goed. Nou ja, maar die spinnen kun je dan dus ineens in je eigen tuin zien. Dus je omgeving wordt dan waardevoller. Even los van natuurbehoud of gezondheid. Je geest, je gevoel van je omgeving wordt rijker. Er was voor mij ook echt een schok dat je ineens ziet dat je denkt dat je in een steenwoestijn woont, eigenlijk in de stad. Maar je ziet ineens, als je erop let, zie je overal mieren lopen. Overal.
Ja, je hoeft je nooit meer eenzaam te voelen als je opeens al die mieren ziet
dat
lopen.
Dat was het.
Ja.
En, maar ik voel dus dat we, nadat je ons aanvankelijk een beetje in een gewetenscrisis stortte, ga maar door te zeggen dat er wetenschappelijk niet heel veel, niet superveel te halen valt uit al die tuinen. Zijn we toch het dal uitgekomen en zijn we weer enthousiaster over het tellen. Dat voel ik gewoon aan de energie hier.
Ja, nou hoop ik toch dat jullie gaan meedoen ook.
De hangmatspin heeft ons uit het dal getrokken.
Ja, want bij de bodemdierendagen krijg je ook een rapportcijfer op basis van hoeveel dieren je doorgeeft enzovoort. Dus we kunnen een wedstrijdje gaan doen onderling.
Ja, maar dan niet van competities. Oh.
Ik sta open voor competities, maar dan wil ik wel meer weten van jou, Gemma. Hoe word ik nou een goede teller?
Oh, ja, want we willen wel winnen.
Ik heb dat aan Gerard gevraagd en ik wilde die tips eigenlijk voor mezelf houden.
Ja, gaan we dit nou uitzenden?
Tellen is inderdaad een kunst en je kunt wel degelijk wat doen. Dus niet alleen maar om het aantal dieren in je tuin te vergroten, want dat is dus gewoon maak het lekker divers en laat je rommel liggen. Maar er zijn ook wat goede tips om te gaan tellen.
Ja. Als je loopt, dan is een tip om ook gewoon zo te kijken voor bodemdieren.
Want, gewoon om je heen te kijken.
Ja, het is. Kijk, ik zie nu meteen al.
Jij wijst nu naar een raam op, is dat, 2,5 meter hoogte?
Een hele grote kruisspin.
Ja, maar die telt niet mee als bodemdier, of wel?
Jawel.
Omdat die ook op de bodem leeft?
Ja. Oh. Dus, en omdat die veel ook op de bodem gevonden kan worden, doet die gewoon mee als bodemdier. Ik wil hem nu al gewoon laten zien, maar die zit ook in onze tuin.
Oké, dus daar begint het eigenlijk. Tip 1 is, kijk om je heen. Ja, niet alleen onder de grond.
Ja, dus het belangrijkste is dat je gewoon een aantal makkelijke plekjes nakijkt. Wat ik nog niet heb gedaan is, we kunnen een pot bekijken hier verderop.
Oh, dan gaan we even. Ja, oké. Dus eerst kijk je zo'n beetje de muren en de ramen af. We lopen nu even door het schuurtje en dan komen we in de voortuin.
Ja. En daar zie je. Nou, kan deze bijvoorbeeld.
Oh ja, je hebt hier een bloempot staan. Ja, dus je werkt van boven naar beneden en kruipt daar wat onderweg.
Ja, ook weer pissebedden.
Oh ja, ja, dat is zo'n prettig. Dat is ook weer een donker en relatief vochtig plekje dan. Ja, een soort miertje daar nog.
Ja, dat is een spinnetje, een klein spinnetje. Ja. Ja, dus dan zie je dat heel veel spinnen gewoon echt op de bodem zitten. En vandaar dat die gewoon ook op de zoekkaart staan.
Oh, heb je er ook in je haar?
Ja.
Nou, dat is ook nog een goede tip dan. Ja, dus. Kijk wat je in je haar verzamelt aan bodemdieren.
Zo, ja, hier zit ik.
Ja, het is wel oppassen waar je loopt met al die bodemdieren natuurlijk.
Ja, dat.
Oh, en een huisjeslak zie ik daar ook.
Ik zag inderdaad twee soorten.
Ja?
Nou zie ik hem. Kijk, dit is inderdaad
gewoon een huisjeslak. Ik pak de kaart erbij. Ja, de gewone tuinslak?
Ja.
En die ander?
Die moet je.
De segrijnslak of niet?
Ja, heel goed. Zie je? Dus die plaatjes zijn vaak al duidelijk genoeg om dit soort makkelijk herkenbare soorten inderdaad op naam te brengen.
Als ik het zo nadenk over de tips, dan gaat het dus vooral goed kijken.
Ja.
Daarnaast ook de goede, hoe noem je dat? Het goede gereedschap. Je hebt hier het schepje, een looppotje, een potje met een vergrootglasdekseltje. De zoekkaart waar alle dieren op staan afgebeeld. Teltje om ze in te verzamelen.
Precies.
Hebben we dan de belangrijkste tips?
Ja. Ja, je kunt, hè, dus als je wil, zeker als het wat droger is en je wil nog beter kijken naar bijvoorbeeld wormen, dan kun je overwegen om een grotere schep te nemen. Of zelfs een riek bijvoorbeeld. En wat het is misschien bekend, als je een riek of een greep heet dat, met
even
tanden.
Kijken, hoe zit dat? Dat is een soort
een schep met tanden, zeg maar.
Hark.
Ja, dus meestal hebben ze 4 of 5 van die langgerekte pennen. En die kun je dus makkelijk in de grond zetten. En dan kun je ook aan het handvat trillen. Dus als je de riek of de greep in de grond hebt gebracht, dan kun je het handvat zo heen en weer bewegen. En door die trilling komen wormen vaak omhoog.
Want net zoals meeuwen die op de bodem dansen om regendruppels na te bootsen.
Ja. En ze weten nog steeds niet waarom dat is. Maar het werkt wel. Ja,
nou, dat is nog wel een mooie tip tot besluit. Doe een trappelende meeuw na.
Ja, precies. En inderdaad. Ja, als ik nog op je antwoord op je vragen kan geven. Dus naast goed kijken is het ook eigenlijk probeer je in te leven in zo'n bodemdier. Wat heeft die nodig? Waar zou jij, als je bijvoorbeeld een pissebed zou zijn, waar zou jij dan het liefste willen zitten?
En dan kom je bij zo'n bloempot uit. Lekker donker en
geschud. Precies.
Verplaats je in een bodemdier. Neem het juiste gereedschap mee. Kijk om je heen.
Doe een meeuw na.
Ja. Ja, dus je moet ook durven, zeg maar, een beetje te gaan. Ik interpreteer dat maar even als een beetje durf te gaan vroeten en durf een beetje.
Ik bedenk ook nog een heel goed argument om juist met die insecten of bodemdierentelling mee te doen. Want vogelaars zijn er zoveel. Je kunt je echt onderscheiden op verjaardagen als jij 10 verschillende soorten pissebedden kan onderscheiden natuurlijk.
Zeker. Nou, even kijken. We hebben de oprolpissebed, de ruwe pissebed.
Een hele mooie paarse pissebed. Dat zie ik soms.
Je hebt de tuinpissebed.
Maar misschien is dat een iets te moderne vraag, hoor. Maar jij zei het al in een bijzin eerder. Zijn er ook hele goede apps die ik zou kunnen installeren om me te helpen bij het vinden van bodemdieren?
Ja, ik hoor van veel mensen die gebruiken de app Ops Identify, als ik het goed uitspreek. Volgens mij werken die ook met waarneming.nl samen. Nou, je kunt, als je gaat kijken, dan zijn er allerlei apps. Ik heb er zelf nog geen geïnstalleerd, moet ik zeggen. Ik ben nog zo'n ouderwets zoekkaartentype. Maar ik denk dat daar wel nog een hoop te winnen is. Gewoon in samenwerking met je smartphone. Om nog wat meer gedetailleerd te gaan waarnemen. Ze willen in de toekomst ook mensen gaan aanzetten om bijvoorbeeld insectencamera's in je tuin te plaatsen, als die nog wat beter ontwikkeld zijn.
Of, wat zijn dat dan?
Dat zijn gewoon standaard camera's en die zijn gericht op een bijvoorbeeld geel velletje. En die camera die maakt dan steeds een opname van hoeveel insecten in eerste instantie erop komen. Om iets van de biomassa te kunnen waarnemen. Maar als de software goed genoeg is, zou je ook bepaalde soorten of soortgroepen in ieder geval kunnen waarnemen.
En dat wordt dan allemaal naar een bioloog doorgestuurd, ja, en zodat hij dat bij elkaar heeft.
Je hebt ook instrumentatie om vleermuisgeluiden. Ik geloof dat het de bedhopper heet. Dan kun je dus vaststellen welke vleermuizen je in je tuin hebt.
Ja, dat is ook zo'n ding wat je wereld zo vergroot. Dat je dus ineens ziet dat er allemaal vleermuizen door je wijk vliegen. Maar dan moet je wel opletten. Je ziet ze eigenlijk altijd uit de hoek van uit je ooghoek.
Nou, en dat is het leuke met bijvoorbeeld zo eentje die dan de geluiden registreert. Die hoor je zelf eigenlijk niet met je oren. Maar dan als je samenwerkt met onderzoekers, zouden zij bijvoorbeeld de software kunnen uitlezen en naar je terugkoppelen van, hey, jij hebt de grootoorvleermuis in je tuin.
Is dat een beetje de evolutie van de tuintelling die zich hier aftekent? Weet je, toch het binnendringen van iets meer technologie om het iets meer te standaardiseren en het dus ook wetenschappelijk iets bruikbaarder te maken misschien?
Ja, ik denk, Hendrik zei altijd zo'n jaar of 10, 15 nou echt bezig. En internet heeft daar sowieso een belangrijke rol in gespeeld, want mensen geven nu hun waarnemingen door via internet grotendeels. Maar ik denk wel dat we in de toekomst nog verder kunnen automatiseren om waar we het in het begin over hadden. Een van die nadelige dingen van, we weten niet hoeveel kennis de mensen hebben. Om dat een beetje weg te vangen. Als je dan ook nog wat meer automatische.
Ja, maar je mist dan wel de engagement, vind ik.
Dat ja, dus en is het leukste. En dat is, nou, we hadden het net al even over mensen die dan foto's te zien krijgen en dan moeten aangeven wat voor dieren daar op te zien zijn. Daarmee helpen ze de computer learning weer vooruit. Doordat de computer dan beter weer soorten gaat herkennen. Dus dat zal de komende tijd ook nog die wisselwerking tussen elektronica en mens.
Maar goed, dan zie je dus wel de scheiding tussen zuivere wetenschap en laten we zeggen mens zijn, beleving. Dat dus met je vingers kijken wat voor worm het is. Is natuurlijk heel anders dan nu en dan de batterij vervangen in de baddetector die er dan in je tuin hangt. Waar je verder part nog deel aan hebt.
Zeker, zeker. Dus ik zou ook vooral dat lekker vroeten blijven aanraden om gewoon letterlijk de verbinding met je tuin en je leefomgeving te blijven voelen.
Ja, we zijn dus voorlopig nog niet uitgeteld. Komend weekend kunnen mensen dus aan de slag gaan om bodemdieren te gaan tellen. Ik ben wel benieuwd. Gemma, ga jij aan de slag? Ben jij een goede teller?
Ja, ik ga nou voor een hoog rapportcijfer. Gerard die zei dat hij een 9 had gehaald met zijn tuin. Dus ik ga ook mijn best doen. Ja, en het begint komende vrijdag. En het is dan bijna 2 weken lang kun je meedoen. Dus ze zijn ook iets langer dan bijvoorbeeld het tuinvogelweekend.
Kijk, en ik zou ook iedereen willen aanraden om komend weekend de wetenschapsbijlage van NRC goed te bekijken. Want daarin heb jij ook een groot verhaal over de tellingen. dank jullie wel, Gemma en Hendrik, dat jullie hier wilden komen vertellen over al het moois dat er in onze tuinen te vinden is. Kim Kabberdijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is van het Dudok Quartet. En abonneer je ook eens op de Facebookgroep van NRC Onbehaarde Apen. Daarin delen we nog veel meer podcasts en artikelen die gerelateerd zijn aan de podcast die we al hebben uitgebracht. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.